Ja, ja, Hans, een nieuwe Driathlon Praat, aflevering 351 weer. Maar ik denk dat jij niet zo heel veel aan het woord gaat komen, Hans, want jij hebt geen stem meer over, of wel?
Nee, daarom. Ik vind het niet zo heel erg dat we een gast hebben in deze uitzending, want mijn stem die ligt nog ergens voor een stukje in Wistwezel en voor een groot stukje in Lommel. Fantastisch speakerweekend gehad, maar ja, je hoort het, hè. Het heeft impact.
Kunnen ze daar in België nou niet een keer die wedstrijd een beetje scheiden van elkaar, Hans? Dit schiet niet op, hè?
Ja, maar ja, goed. Er moet ergens aan triathlon gedaan worden. Hè? We hebben nood aan topsport. Het was ook fantastisch. Moeten we straks zeker, denk ik, even op terugkomen. Dus dan offer ik een deel van mijn stem met liefde op.
Ja, maar voor we naar onze gast gaan, want ik heb er heel veel zin in, toch nog even één vraag aan jou. Al die wedstrijden, we zeiden het net al. Kun jij niet een keer even je verdiensten die je krijgt, kun je dat niet een beetje verhogen? Want ik bedoel, je komt elk weekend zeg je weer, het wordt zwaar die podcast. Maar niemand houdt er rekening mee dat jij ook nog even podcast moet doen straks.
Ja, goed plan. Ik zal jou als mijn manager aanstellen.
Ja, ik word jouw zaak waarnemen. Dat lijkt me helemaal goed. Maar dan gaan we...
Met al die vrienden die jij hebt. Dat
gaan we nu eerst naar onze gast. We hadden het er net al even kort over. Want het is een hele speciale als je het mij vraagt. Diederik Hol, eigenaar van Karamotus. Diederik, leuk dat je er bent. Welkom.
Dankjewel, Tim.
Ja, en jij zit ergens in je nieuwe kantoor in Apeldoorn, denk ik, of niet?
Ja, dat klopt. We zijn eind vorig jaar verhuisd naar de kerst. We zitten in een heel oud industrieel pand van de Zwitserfabriek in Apeldoorn. Ja, pand uit 1930.
Ja, en 1930, zo lang bestaat Karamotus dan nog niet. Maar je timmert ondertussen al lang aan de weg. Hè? Kun je even vertellen, nou ja, misschien een andere vraag, belangrijker eigenlijk. Hoe ben je ooit op het idee gekomen voor alles wat je nu met Karamotus doet? Want het is best wel veel. Iedereen die triathlon een beetje volgt, ziet Karamotus, nou, ik heb het idee, vaker en vaker voorbij komen. Hoe is het ooit begonnen?
Nou, de geschiedenis van... mijzelf als industrial design engineer in de sport begon eigenlijk midden jaren 90 met de ontwikkeling van een van de klapschaatsen toen. Dat was het moment dat de klapschaats eigenlijk doorbrak. Zo ben ik in het schaatsen beland. Eerst voor twee andere merken gewerkt. En toen ben ik in 2006 Karamotus begonnen als schaats- en skielermerk in de wedstrijdsport. Naast schaatsen en skielers waren we ook succesvol met helmen en met tassen. In 2016, 17, 18, die periode, hadden wij een eigen marathonschaatsteam. Op dat moment was dat het beste marathonschaatsteam, waarbij we alternatief wel stedentocht wonnen, NK's, noem maar op. En we hadden een voedingssponsor, Tork. Misschien kennen de luisteraars dat wel, een merk uit de UK. En die hadden ook heel veel gesponsorde atleten uit de triathlon. En toen was, meen in 2017, was de wereldbekerfinale in Rotterdam. En zij stonden daar met een stand. En de distributeur in Nederland die zei, je hebt zulke mooie tassen en helmen, Diederik, waarom deel je die stand niet met mij en dan ga jij dat verkopen in de triathlon? Nou, ik denk, nou ja, ik zeg, dat wil ik best proberen. Ik zeg dat sinds 2010 het schaatsen skileren al wel iets minder werd, ieder jaar. En ik was wel een beetje om me heen aan het kijken van, ja, moet er een keer wat anders in? Nou, ik ga dit proberen. Ik wist echt helemaal niks van triathlon.
En in welk opzicht, Diederik, begon het wat minder te worden met schaatsen skileren dan?
Ja, die sporten, die worden minder populair.
Ja, ja.
En ik denk dat dat onder andere komt door de bonden in Europa en wereldwijd met een discutabel beleid. Hè. Bonden die moeten de sport faciliteren, dat gebeurt maar heel matig. Hm. En populariteitskwestie, ik denk dat er allerlei alternatieven zijn op het gebied van sport. Dus je hebt de High Rocks en noem het dan maar op, dat wordt zo goed aangepakt.
Ja.
Die sporten die Delft onderspit en schaatsen natuurlijk, ja, er zijn steeds minder winters. Dus het is een stukje Nederlandse folklore, maar de Nederlandse bevolking wordt steeds minder aangejaagd omdat die winters maar uitblijven. Ja, er zijn allerlei redenen aan te voeren.
Je ziet natuurlijk ook dat de triathlonsport en ook alle losse onderdelen, zwemmen, fietsen, lopen, zijn natuurlijk wereldwijd populair. En jij zegt het al, schaatsen is echt Nederlandse traditie. Er zijn natuurlijk een aantal andere landen, Noorwegen, Italië, waar het ook populair is. Maar het is natuurlijk veel kleiner wat dat betreft.
Klopt, veel kleiner, ja. En toen gingen wij daarheen en ja, we verkochten daar een helm en een tas. Ik wist niet wat ik meemaakte in een markt die waar we eigenlijk helemaal geen naam hadden. Mm-hmm. En dat opende mijn ogen. En toen ben ik me meer in die sport gaan verdiepen en ik vond dat wel interessant. Ik heb zelf mijn hele leven gewielrend. Ik vond die triatleten altijd maar rare snuiters. Die gingen dan altijd nog weer hardlopen na het fietsen. Hè? Dan was ik helemaal moe. Dus ja, ik begreep daar niet zoveel van. Ik kijk daar nou natuurlijk heel anders tegenaan. Ik kwam er eigenlijk achter dat, wat jij zegt, het zijn sommigen komen vanuit zwemmen, sommigen vanuit hardlopen, sommigen vanuit fietsen. Dus ze staan open voor vernieuwing. Dat vond ik sowieso heel interessant. Hè. Ze zijn zeer gedisciplineerd, ze verdiepen zich in nieuwe technologieën. En als ze dan denken, hey, hier heb ik een voordeel, hier kan ik voorluid behalen. Nou, dan zijn ze bereid om daar ook nodig in te investeren. Dat zijn allemaal dingen dat maakt dat KD Motors denk ik een heel gelukkig huwelijk is met triathlon. Want ik heb altijd geïnnoveerd in de sport, nieuwe dingen bedacht en liep daar soms gewoon te ver mee vooruit. Ja, en dan zat ik notabene in een sport als schaatsen, wat onvoorstelbaar traditionele sport is. Ja. Waar heel weinig aan vernieuwing is. Het is ook gewoon heel lastig om een vernieuwing geaccepteerd te krijgen in die sport. En het skiën is eigenlijk een beetje een sport van wat armer publiek over het algemeen. Hè. Het gaat alleen maar om korting, mag nooit geld kosten. Ja. Dat ligt me dan ook wat minder als je mooie, dure spullen ontwikkelt.
Ja. Hey, als je dan even terugstapt naar dat moment dat je in 2017 in Rotterdam staat bij die Grand Final toen de tijd. Mm-hmm. Wat natuurlijk sowieso al een magisch moment was binnen de triathlon sport. Wat jij misschien op dat moment nog niet eens realiseerde omdat je nog niet zoveel met die sport te maken
had. Helemaal niet.
Dus dat is natuurlijk al een hele mooie intro in die sport. Maar dan sta je daar en dan heb je... Maar corrigeer me vooral als ik het fout heb. Waarschijnlijk met een tas die helemaal niet toegespitst is op de triatleet. Want als we nu naar de KD Motors tassen bijvoorbeeld kijken, dan zijn ze helemaal perfect gemaakt voor alles wat je als triatleet nodig hebt. Hè? Met allerlei vakjes, natvakken, nou ja, noem maar op. Kunnen we het zo nog uitgebreider over hebben. Ja. Maar toen had je waarschijnlijk een hele basic tas die toegespitst was op de schaatser. Hoe kwam het dan toch dat je zo snel gevonden werd daar? Heb je daar enig idee van?
Ja, op zich eigenlijk, de tas die wij toen hadden voor schaatsen skileren, die had ook best wel wat features die in de smaak liggen bij triatleten. Met zeg maar vakken buiten de tas voor je schoenen, met een vak buiten de tas voor je helm. Ja. Die vakken aan de buitenkant, die hadden wij dan weliswaar ontworpen om schaatsen skileren in te doen, maar daar kan je niet eens goed fietsschoenen in doen. En het was ook een hele solide tas van een duurzaam materiaal. En ik zie wel dat triatleten gecharmeerd van die tas waren. En eigenlijk ook al van de helm. Want gek genoeg hebben wij, er komt nou een Omega 2 helm aan, onze aero-helm. Maar de helm zou we die nu nog vandaag de dag nog steeds verkopen op alle Ironmans. En best wel succesvol zijn met die verkoop. Ja, die hadden we toen ook. Ja, en dat verkocht heel goed. Want die helm die zit heel goed, hij is mooi, hij is licht. Voor warmere condities, goed geventileerd. Dus ik snap dat wel. En als je kijkt naar zeg maar in latere studies hebben we vergeleken naar wat is nou precies de houding van de triatleet op zijn fiets. En als je dat vergelijkt met schaatsen, dan is dat niet heel veel anders.
Okay. Het is grappig dat je dat zegt, want ik heb in 2019, ik heb gelijk even het artikel erbij gepakt, heb ik van jou die KD Motors Aerospeed helm gekregen. En ik rijd er gewoon nog steeds mee, tot op de dag van vandaag. En het is echt, echt een fijne helm, ik kan niet anders zeggen. En ik heb in de jaren daarna ook van andere merken talloze andere modellen gekregen, van hele andere merken dus. Maar ik grijp toch op de een of andere manier iedere keer weer terug naar die KD Motors. Dat is echt wel bizar. En dat is best wel knap ook, moet ik zeggen.
Hoe belangrijk is overigens het aero gebeuren in het schaatsen, Diederik? Want ja, wij kennen het schaatsen van, in België vooral van te kijken naar, naar tv. Daar zie je meestal dat ze dan dat pak strak over het haar trekken. Ja. Maar marathonschaatsen zie je dan wel de helmen opduiken. Is dat even belangrijk als in triathlon daar?
Nou, ik durf bijna te zeggen nog belangrijker. Want natuurlijk, aerodynamica is erg belangrijk in de fietsdiscipline van de triathlon. Maar natuurlijk niet met hardlopen en ook niet met zwemmen. Maar met schaatsen dan is één van de belangrijkste punten, omdat het luchtweerstand is de grootste weerstand die je moet overwinnen. Ja. Dus als je dat, er is continu ontwikkeling met pakken en in details om de aerodynamica van die schaatsen te verbeteren. Dus daar hebben wij ook veel onderzoek in gedaan. We zijn met het Nederlands Olympisch Comité en TU Delft hebben we in een 3-jarig project gezeten met de ontwikkeling van een helm voor de Olympische Spelen in 2018, of was het geloof ik, 2020. En ja, daar hebben wij heel erg veel van geleerd. Dus ik weet inmiddels wel redelijk wat van hoe het in elkaar steekt met de helmen. Dus ja, zo is eigenlijk begonnen. En ja, die know-how die wij met schaatsen en skiën hebben opgebouwd, met hoe we de product ontwikkelen, ja, die proberen wij echt te gebruiken in de triathlonsport en na te denken, hey, we kunnen dit goed en dat goed, het stof aerodynamica, we kunnen, nou komen we zo nog op, nu het belangrijkste is de schoenen. We maken carbon kuipzooltjes voor schoenen. Wat kan dat nou opleveren voor triatleten? En dan kom je tot best wel interessante, vernieuwende producten. En denk dat daarom eigenlijk zo hard gaat ook nu.
Ja, en hoe werkt dat dan, Diederik? Want kijk, als consument zie je dan eens in de zoveel tijd nieuwe producten op de markt verschijnen. Hè? Dat is dan weer aerodynamischer, weer sneller, je bespaart meer wat, noem maar op. Nou, in het geval van die schoenen die je net al aanhaalt, hè, is het eigenlijk ook het veel beter en efficiënter overbrengen van energie, waardoor je ook naast beter fiets, sneller fietst, eigenlijk ook beter kunt doortrekken tijdens die marathon, hè, tijdens het lopen. Maar hoe ontwikkelt zich dat? Is dat iets wat jij alleen doet? Doe je dat met een team? En hoe gaat zoiets?
Ja, omdat ik zelf productontwerper ben, en ik zou mezelf nog niet direct uitvinder willen noemen. Nee. Want dat heeft te denken een beetje, hè, dan moet je toch denken aan zo'n kluizenaar ergens alleen op de huidige Nou, dat is dus niet helemaal waar. Maar ja, ik kom wel op ideeën. En vaak vindt de oorsprong wel bij mij, dat ik het idee heb van, hé, als we nou eens dit en dat combineren. En dan, meestal heb ik dan een aantal vertrouwensmensen om me heen die de sport goed kennen. Omdat ik ben zelf nog vrij jong in de sport, hè, 10 jaar in de triathlon. In het begin wist ik echt helemaal niks. Nou, dat is inmiddels wel heel anders. Maar dan nog ga ik mensen die echt lang in de triathlon sport zitten, die ik vertrouw, vertel ik mijn ideeën. Dan wil ik feedback hebben van wat denken jullie hiervan. Soms praat ik met mensen met een wetenschappelijke achtergrond, of dat het idee wat ik heb. Of ik dat inderdaad wel goed zie. Als ik denk, nou, hier zit toch echt mogelijk wel wat in. Ja, dan ga ik een stap verder. Ga ik iets maken en dan ga ik het laten testen. Door een geselecteerd aantal atleten die we sponsoren. Of ik ga wetenschappelijk onderzoek doen. Ik heb ook wel dingen op de Universiteit van Utrecht gedaan. Met een van de eerste teams waar we mee werkten is een Nederlands team, de TriMates. Nou, jullie misschien wel bekend. Ja. En dat was eigenlijk heel kort na dat gebeuren in Rotterdam. Dus ik geloof dat we met hun begonnen in 2018. En ja, toen richtte ik me alleen maar op die Nederlandse gebeuren. We waren gewoon leuke gasten bij elkaar. Met een aantal wetenschappers, mensen, jongens met goede ideeën daarover. En die hebben mij op dat moment wel geholpen. En toen hebben we wat testen gedaan. En ja, dan komt van het een komt het ander. Zo begint het.
Maar wat ik mateloos... dat ik je onderbreek. Maar wat ik er mateloos interessant aan vind is... Ik probeer dan een beetje te begrijpen waar zoiets begint. Want je zegt het al, 10 jaar geleden geen verstand van de sport. Nu is dat natuurlijk totaal anders. Je hebt nu een aantal producten die zeer goed worden ontvangen en die ook aantoonbaar de resultaten boeken. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar onder andere het fietsparcoursrecord in rood nu gebroken, hè, met Rico Boken met die schoenen. Maar zit jij nou nu dan bijvoorbeeld een paar wedstrijden per jaar te bekijken en zit je dan te bedenken en te kijken van, nou, volgens mij kan dat nog beter. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat?
Nee. Dat gebeurt on the fly. Okay. Dus dat overkomt me gewoon.
Ja.
Dus ik doe gewoon mijn ding. Ik ben natuurlijk nou eigenlijk ondernemer. Ik moet Kader Motors runnen, het bedrijf. Hè. Er zijn operationele zaken, je personeel en alles aansturen. De inkoop, de verkoop, de marketing, de sales. Komt er zo ontzettend veel bekijken. En nou, daar ben ik eigenlijk iedere dag mee bezig. En het hele productontwikkelingsgebeuren is minimaal. Maar ja, weet je, het kan zijn dat ik op een expo met iemand sta te praten en iemand zegt iets tegen mij over heel wat anders en ik krijg in één keer een idee. Ja. Over het algemeen ga ik dat dan opschrijven, want ik krijg heel veel ideeën. En ik alles tot uitvoering ga brengen, dan ben ik wel weer alleen maar aan het ontwikkelen en verdienen we nooit meer geld. Maar uiteindelijk moeten producten verkocht worden en met het geld wat verdiend wordt kun je weer wat anders. En dan schrijf ik dat eerst op en dan kijk ik of ik daarna weet nog zo over denk. Meestal gaat het zo. Er worden me ook wel eens ideeën aangedragen hoor. En daar zit ook wel eens een keer wat tussen. Ik moet wel zeggen dat we nu met iets bezig zijn, bijvoorbeeld, dat is wel leuk. Had ik 3 jaar geleden een van de jongens van TriMates aangenomen. Die heeft mij afgestudeerd, was ook een ontwerper. En die heeft een heel onderzoek gedaan naar wat kan Kader Motors nou toevoegen aan de triathlonsport, wat nog niet is. Uh-huh. En dat was Daan. En ja, hij heeft een heel mooi rapport gemaakt met heel veel ideeën. En uiteindelijk is daar in samenspraak, we hebben heel veel discussies gehad, zijn daar ook wel ideeën naar voren gekomen die nu op mijn lijstje staan van dit moeten we in de toekomst gaan doen.
En hoe is die balans dan voor jou? Want dat was eigenlijk ook een vraag die ik vooraf al eventjes had opgeschreven, waar ik heel benieuwd naar was, maar jij zegt het nu al. Je bent niet alleen aan het ontwikkelen, je hebt ook een bedrijf te runnen. En eigenlijk is dat belangrijker. Ja. En je noemde net al marketing, sales, inkoop, verkoop, noem maar op. En het geld is nodig om weer verder te kunnen. En kijk, vooropgesteld, ik begrijp dat natuurlijk het allerbelangrijkste is. Maar is dat voor jou als ontwikkelaar gedacht? Hè? Is dat dan een lastige balans of niet? Want ik kan me voorstellen dat jij het liefst bij wijze van spreken nou, misschien wel een beetje wat meer die kluizen naar kant op gaat en de hele tijd nieuwe dingen aan het bedenken bent.
Ja, dat is best wel lastig. Want ja, als je mij vraagt, dan. Kijk, als op een gegeven moment iets op de markt is en dat is dan een jaar op de markt, dan vind ik het eigenlijk alweer saai en wil ik eigenlijk alweer door.
Ja, precies. Ja.
Maar ja, dat duurt tenzij je een marketingbudget hebt van tientallen miljoenen, zoals Nike. En dan kan je het gewoon binnen een paar maanden over de hele wereldmarkt heen spoelen en dan weet iedereen ervan. Ja, wij moeten dat in een rustige tempo doen en dan merk je toch dat het 1, 2, 3 jaar duurt voordat dat overal doorgecijpeld is, dat product wat jij dan op de markt brengt en wat dan daar dan de voordelen van zijn. Ja. Kijk, en als ik in die tussentijd al wat nieuws ga bedenken, dan komt zo'n product nooit, wordt nooit volwassen. En dan bereik je nooit dat punt dat je daar uiteindelijk geld mee gaat verdienen. Ja, wat gewoon nodig is om het volgende te doen. Ja. En ik denk dat ik in de vroege jaren, als ik 30 was, was zo bloedfanatiek met ontwikkelen en bedenken, dat het gemoeilijk was om geld te verdienen. Want het continu was het innovatie en dit en dat. Ja. En ik denk dat we nu, omdat het ook mijn eigen bedrijf is, de schoorsteen moet roken en ik wil graag mijn eigen salaris kunnen betalen. Dus het is nu een soort van noodzaak dat ik het gewoon rustig aan doe met het ontwikkelingstempo. Maar ik denk ook dat het goed is, want daardoor ontstaat er ook een soort natuurlijk filter van de echt goede ideeën op te pakken. En niet maar te innoveren om
te innoveren.
Dat je denkt, dit is goed. Op een gegeven moment, dat filter is wel echt nodig.
Ja.
En ik denk dat die balans nu gewoon veel beter is.
Hoe belangrijk zijn dan, want ik zei het net in het begin ook al eventjes, en ik noemde net ook het record wat in rood dan onlangs is gereden, 3:54:45, Rico Boken, op zijn gloednieuwe Speedmax en dus op jouw schoenen.
Ja.
Hoe belangrijk zijn dat? En weet je, zo kunnen we tal van topprestaties noemen die nou op jouw Kader Motors schoenen zijn geleverd. Ja. Ja. Menno Koas is natuurlijk een geweldig Nederlandse voorbeeld daarvan. Hoe belangrijk Shenlong zijn
natuurlijk dit jaar, dit jaar natuurlijk heel goed teruggekomen met echt supergoede fietstijden. Ja.
Hoe belangrijk zijn dat soort soort prestaties voor jou? En juist om dan, wat je net al noemt, een product een beetje volwassen te laten worden. En ook voet aan aarde te krijgen binnen die triathlonmarkt, dat iedereen dat ziet. Hoe belangrijk is dat, zulke prestaties?
Ja, cruciaal.
Ja,
cruciaal. Ik denk, er zijn gewoon een aantal dingen die zijn gewoon belangrijk. Willen een product uiteindelijk ook een verkoopsucces zijn? Dat is uiteraard dat topatleten bewijzen dat het product goed is met goede resultaten. Het is makkelijk te zeggen, oh Rico, ja, dat ligt aan de schoenen. Dat is natuurlijk niet zo, want alles moet samenvallen op die dag. Hè? Ja. Er kunnen zoveel dingen misgaan in triathlon. Soms wordt dan ook wel een product de schuld gegeven. Dat is dan ook weer niet waar. Maar goed, die prestatie, de schoenen hebben een bijdrage eraan geleverd. En natuurlijk, hoe vaker dat is, hoe aannemelijker is dat, dat de schoenen inderdaad goed zijn. Dus vandaar dat je een heel x aantal topprestaties nodig hebt, zo nu dan dit jaar ons eigenlijk gebeurt. Ja, dan zie je dat daar meer interesse komt, ook bijvoorbeeld van winkels. Hè, die in het begin toch denken, god, de Kademotor, is het nou? En dit is een, ja. Het is toch een schoen van €400 plus, weet je niet. En dan weerhoudt ze dat ervan. Maar ja, op een gegeven moment kun je er niet meer omheen. En je probeert, ja, je wil eigenlijk bewerkstelligen dat winkels niet meer om je heen kunnen. Onze doelstelling is om een wereldwijd distributienetwerk op te bouwen van winkels en distributeurs die onze producten verkopen. Maar het is niet altijd even makkelijk in de fietsindustrie. Ja. Er is een hoop concurrentie en ja, je bent een nieuwkomer, dus ja, je moet je bewijzen. En dat kan op verschillende manieren. Dus dat is 1, de prestaties van de sporters. 2, je kan wetenschappelijk onderzoek doen. En ja, de een is wat vatbaarder voor het een en de ander voor het ander. Sommige trainers, of tenminste veel trainers, die lezen die wetenschappelijke artikelen. Ja, kijk, dat helpt allemaal. En daarnaast moet je de basisdingen goed doen. Dus je moet dingen op voorraad hebben. Je moet gedegen prijsbeleid voeren. Je moet je medeverkopers de marges gunnen. Om ook actief te kunnen zijn voor jouw merk. Je moet je telefoon aannemen, je mail beantwoorden. Wat betreft klanten vragen. Dat zijn allemaal inspanningen die je moet doen. En dat is de basis. En als dat goed is, ja, en je kan dan ook nog bewijzen de meerwaarde van je product. Nou, dan begint die vraag te komen.
Hoe is dat voor jou, Hans? Ben jij dan vatbaar voor, die prestaties die ik daarnet aanhaalde. Ben jij dan vatbaar voor de merk waar atleten op rijden, fietsen, lopen, wat dan ook? Of kijk je daar persoonlijk niet zo heel erg naar?
Jawel, ja, tuurlijk. Dat helpt wel. Je wil niet weten ook hoeveel triatleten, denk ik, dat daar wel mee bezig zijn. En ook kijken van waar doen de profs het mee. Alleen, Diederik gaf het daar net al aan, het is een schoen die meer dan €400 kost. En die je dan thuis ook nog eens in de oven kan steken, bij wijze van spreken, om hem helemaal aan je voet aan te passen. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde agegroeper denkt, €400 voor een paar schoenen, dat ook nog eens de oven in kan. Ik weet het niet. Dus ik ben vooral ook benieuwd naar de techniek hierachter. Want ik vind het, als je naar de Kademotor schoen kijkt, ja, is hij ook wel redelijk uniek qua vormgeving. Je zit met de ritssluiting en sluit heel nauw aan. De eerste vraag die ik bijvoorbeeld stelde, Diederik, is: wat doe je met atleten die zeggen ik doe sokken of ik doe geen sokken bij fietsen? Want je hebt een bepaalde categorie die zegt ik wil zo weinig mogelijk tijd verliezen in de wissel, dus ik doe geen sokken aan. Mm-hmm. Maar dat geeft natuurlijk net weer een paar millimeter rond je voet minder of meer.
Ja, nou, het maakt in principe niet uit of je wel of geen sokken draagt. Want de schoenen, zoals je net aangaf, die zijn vervormbaar. En dus wat wij op de evenementen doen, we meten je voeten op. En we hebben op de website ook een scan waarmee je voeten kan scannen. Dat kan je met sokken of zonder sokken doen. En dan ben je er snel achter wat je maat is. En mocht er toch de schoen wat smaller of breder moeten, dan kunnen ze in de oven en dan passen ze aan je voet met of zonder sok. Dus dat is in principe, maakt dat niet uit. En maar dat hele vervormen, dat gemiddeld genomen doen we dat bij minder dan de helft van de mensen. Want de pasvorm van de schoen is zodoende dat natuurlijk het groot gedeelte van de atleten daar prima vanuit als de schoenen vanuit de doos komen al goed in zitten. Alleen als jij doorgezakte voeten hebt, of hoge wreef, lage wreef, nou, lage wreef is doorgezakte voet, of je hebt bepaalde bordjes die wat uitsteken, dat is allemaal heel normaal. Ja, dan heb je, als je dan een harde schaalschoen hebt, zoals die carbon schoen is, ja, dan geeft dat niet mee, want die bovenkant van die schoen die is niet flexibel. Kijk, en dan moet je daar wel wat aan doen met die heatmolding. En daar zijn eenvoudige mechanismen voor om dat aan te passen. En dat is eigenlijk ook een van de allerleukste dingen op de expo. Dat je mensen, je krijgt ook heel veel mensen met probleemvoeten. Ja, deze schoen past niet, deze niet. En dan trek je de schoen uit en zie je allemaal knobbels zitten. En denk je, oh jee. Ja. En ja, als je dan zo iemand helpt met die schoenen goed passend te maken. Dat is gewoon eigenlijk het allermooiste wat je kan doen. Diegene die gaat echt verbaasd en helemaal gelukkig. Rekent hij dan 400-500 euro voor die schoenen af. Dat is helemaal geen probleem. Als dat altijd al een probleem. Dus kijk, en wij zeggen ook, je koopt wel 3 paar hardloopschoenen per jaar. Nou, dan ben je ook hetzelfde kwijt. En die fietsschoenen, daar doe je jaren mee. Dus wat is nou dat, die 400-500 euro? En als je kijkt naar andere merken, topschoenen, is het tegenwoordig ook al over de 400 euro.
Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Het is niet dat je veel goedkoper andere schoenen nog kunt krijgen. Dus wat dat betreft, alle prijzen gaan omhoog. Dus,
Dus, dat klopt.
Zijn schoenen voor jou als Cardamotus nu veruit het belangrijkste? Of ligt dat nog wel een beetje op gelijk niveau met dan bijvoorbeeld die helmen?
Nee, de schoenen. Wij hebben ervoor gekozen om de schoenen. Dat schoenen nummer 1 is. Omdat ik denk dat we met de schoenen iets doen wat geen enkel ander merk doet. Er zijn andere merken die ook Kuip schoenen maken. Ik noem een Leek, ik noem een Bond. Nimble uiteraard. Maar die richten zich bijna eigenlijk allemaal op wielrennen. En wij zijn het enige merk in de wereld dat alleen maar triathlon fietsschoenen maakt. Ja. En dat doen we niet voor niks. Omdat we denken dat de technologie die we gebruiken bij uitstek geschikt is voor triatleten. Nog meer dan voor wielrenners. En ik denk dat die hele triathlonmarkt voor ons groot en groot genoeg is. Zodra je naar het wielrennen gaat, dan wordt het een heel ander spelletje. World Tour ploegen en budgetten en noem maar op. Ik denk dat wij veel beter aarden in het triathlon gebeuren. Ja. En ik denk ook dus de technologie van die carbon kuipsel die je voet helemaal opsluit. Ja, die is juist zo geschikt voor triatleten die geen tijd hebben om hun schoenen goed vast te maken. Ja. Daarmee is die kuipsel, ja, daarom is die kuipsel juist zo goed.
Hoe ben je erbij gekomen, Diederik, om voor die ritsluiting te gaan? Hè? Want traditioneel zie je bij triathlonschoenen. Ja, het is heel lang de gewone BOA-sluiting geweest, die je ook in het wielrennen ziet. Dan zag je toch wel wat vernieuwingen. Werd er vaak met velcro gewerkt. Ik heb zelf ook schoenen met velcro. Maar daar zit dan weer zo'n grote flap aan, dat die af en toe tegen je pedalen aanschuurt en dat. Dus het is vaak wel zoeken voor de triatleet naar de juiste. De juiste soort schoen. En dan komt Cardamotus met een schoen met ritsluiting.
Ja, die rits, dat komt eigenlijk voort uit aerodynamische optimalisatie. En dat is eigenlijk ook iets uit het schaatsen. Al die schaatsschoenen, als je die bekijkt, die hebben ook allemaal een ritssluiting. En juist om die hele gladde bovenkant te bewerkstelligen. Nou, die schaatsers, de beste sluiting is een vetersluiting. Dat is het allerbeste om je voet op te sluiten. Maar goed, er is natuurlijk geen denken aan dat een triatleet zijn schoen gaat veteren. Dus dat is niet in vraag. Maar onder die ritssluiting zit bij ons ook één boa. Dus het is niet zo dat die rits de sluiting zelf is. Die rits die dekt alleen maar de bovenkant af, waardoor een heel strak geheel ontstaat. En het idee erachter was, ja, dat je een gladde schoen moet hebben. Dat lijkt me evident, want in iedere tijdrit in het wielrennen rijden ze met overschoenen.
Ja.
Nou, dat doen ze niet voor niks. Die teams zitten tot in een treurende windtunnel. Dus dat is een bewezen technologie. Ja, maar een triatleet die kan geen overschoenen dragen. Want die heeft geen tijd om die overschoenen aan te doen. Dus mijn idee was, nou, waarom gaan we toch die schoenen aerodynamisch maken? Ja, dus geboren het idee van de ritssluiting eroverheen. En dat kost je weliswaar misschien wat tijd als je eenmaal op de fiets zit. Want de meesten die springen op die fiets. En die gaan dan eerst fietsen en dan hebben ze de boa nog niet. Hè. We hebben ook online video's over Rico Bogert die dat doet. Hè. Die schoenen die zitten op de fiets. Hij springt op de fiets, glijdt in zijn schoenen, gaat fietsen. Ja, en dan vlak voor de eerste bocht, de tweede bocht of een stukje afdaling. Ja, dan draait hij snel die velcro's dicht. En dan, of die boa's dicht. En dan doet hij zijn rits dicht. En ja, was hij klaar voor de, komende 90 of 180 kilometer.
Ja.
Kijk, en als je dan heb je er voordeel van.
En als je dan nog iets meer de techniek in duikt, en kijk, ik kan het hier nu voorlezen, maar ik denk dat het handiger is als jij het zelf eens uitlegt. Want ook uniek bijvoorbeeld aan jouw schoenen is de lagere stekhoogte bijvoorbeeld. Hè? De pedaalplaatjes die, of de schoenplaatjes die wat verder naar achter worden geplaatst. Wat is daar nou het idee precies van?
Nou, eigenlijk het ontlasten van de kuitspier. Kijk, het idee van een midcleat positie is natuurlijk ook niet nieuw. En dat is ook om die reden, om die kuitspier verder te ontlasten. De spier die je zo nodig hebt met hardlopen. Wat dan toch de finale van de hele triathlon is. En die lage stekhoogte, die levert daar ook een bijdrage aan. Dat maakt dat je dichter op de pedaalas zit. En dat geeft alleen maar meer stabiliteit. En het gaat om hele, hele kleine details. Maar ja, daar hebben we het nou over.
Ja, ja dat is het. Hè? Want het, ik denk dat dat misschien ook het toverwoord is. Kleine details, margin of gain, moet ik zo willen noemen. Kijk, wij hebben naar deze podcast luisteren natuurlijk heel veel atleten die op hoog niveau sporten. Maar nog veel meer age-groepers, zoals jij en ik eigenlijk. Hè? Gewoon amateurs. Die wel het liefst een beetje van hun tijd af willen schaven. Mm-hmm. Hoeveel, dat is waarschijnlijk niet te zeggen, maar hoeveel voordeel heb je nou bij het dragen van een kardemotorschoen? Is dat in percentage uit te drukken of is dat niet te zeggen?
Nee, de antwoord kan ik je niet geven. En dat komt omdat we daar nog geen onderzoek naar gedaan hebben. Dus het enige wat ik nu nog kan zeggen is dat veel atleten het voelen.
Ja.
En vrijwel iedereen voelt het. Als jij op normale fietsschoenen rijdt met een platte zool. En je rijdt tegen de wind in of ligt bergop. En je doet dat met onze schoenen. Vaak als je dan een paar weken naar onze schoenen rijdt en je gaat dan weer terug op je oude schoenen. Ja, dan merk je echt verschil. Dan denk je, jee, van de verschil. Dat hoor ik van 9 van de 10 atleten. Dus daar gebeurt wat. En ik ben bezig geweest om het aan te tonen. Want ja, wij als KLM Motors willen ook niks liever dan dat. Dus dat we een blog kunnen publiceren, verwijzen naar een artikel met een onderzoek waarin staat het levert dat en dat op. Maar zo makkelijk is zo'n onderzoek ook nog niet en het kost ook de nodige duiten. Maar ik ben nu voor de tweede keer, dus ik heb al met een onderzoeksinstituut bezig geweest met wat is hier dan voor nodig. Gekeken of er ook subsidiemogelijkheden waren. Nou, dus daar zijn we nog niet uitgekomen en ik ben nu eigenlijk weer bezig met een nieuwe partij om toch weer dat onderzoek te kunnen doen. Want ik wil het zo graag aantonen en ook weten wat is het voordeel. Want het voordeel van is efficiënter fietsen. Maar goed, onderaan de streep, wat levert dat dan op aan minuten? Kijk, het aerodynamische gedeelte is wat eenvoudiger. Want je kunt met die schoenen gewoon de windtunnel in. Nou, dat is al tig keer gebeurd. Die resultaten zijn wisselend en dat wordt heel veel gevraagd. En durf ik te zeggen dat het verschil is tussen 1, 2 watt oplopend tot 7, 8 watt.
Okay.
En dan hangt het af van tegenover wat voor schoenen vergelijk je het dan. En wat is de positie van je voet? Fietsjes met je hak omhoog, naar beneden. Dus er zijn wat variabelen.
En het hangt natuurlijk ook van verschillende factoren af. Hè? Wat zijn de weersomstandigheden op dat moment? Wat voor fiets rij je überhaupt? Dat maakt ook allemaal verschil.
En maakt ik denk ook allemaal je, uit, ja, klopt. Ja.
En
ja,
ik denk als je alle combinatiefactoren goed op elkaar afstelt, dan heb je uiteindelijk het maximale rendement natuurlijk. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat testgegevens niet altijd alles zeggen. Eén vraag heb ik in ieder geval eigenlijk nog aan je. Dat vond ik ook. Jij zei net van onderzoek, het is met vallen en opstaan soms. Je hebt ook missers gemaakt, dat je zei je, dingen onderzocht dat je dacht van nou, dit is het misschien wel en dat bleek helemaal niks te zijn. Kun je zoiets benoemen wat waar je heel veel van verwacht had, maar wat uiteindelijk helemaal niks oplevert eigenlijk, wat eigenlijk gewoon een grote misser was?
En dan in de triathlon?
Ja, dat maakt niet uit. Ik vind het wel grappig om ook. Kijk, je hoort natuurlijk altijd succesverhalen en de goede producten zie je op de markt. Maar we missen als consument waarschijnlijk de dingen die, waarvan heel veel wordt verwacht, maar wat uiteindelijk niks blijkt te zijn. En ik denk dat jij daar heel veel dingen van voorbij hebt zien komen.
Ja, ik moet zeggen, in de triathlon valt dat eigenlijk nog wel mee. Okay. Nou, alhoewel. Nee. Ik heb toch gewoon een leuk dingetje. in het profpeloton wielrennen rijden schoenen rond, waarbij zeg maar het bovenwerk bepaalde structuur heeft, welke aerodynamisch voordeel zou geven.
Ja.
Ja, ik denk dat weinig mensen zich dat realiseren als ze zo die schoenen zien. Maar ja, het is voor mij evident dat is voor aerodynamisch voordeel. En ik denk, dat is mooi. Zeg, nou kunnen we de chronos nog sneller maken. Ja. Dus ik een schoen laten bouwen met allemaal ribbels en dingen op die schoen. En wij naar de fietsbaan in Alkmaar, naar de wielerbaan en uitgebreid testen. Nou, helemaal niks gevonden. Echt helemaal niks gevonden. En ik was gewoon maanden bezig met een materiaal, zeg maar, wat er heel erg op zou lijken. Speciaal die schoenen gebouwd in de maat van die atleten die daar voor ons gingen testen. Ja, nul. En ik was er echt van overtuigd, zo hé, nu kan ik echt een enorme stap zetten in aerodynamica. Ja, niks van gebleken. En ik dacht echt met meerdere mensen van dit gaat het worden.
Ja, ja, ja. En hoe ga je daarmee om? Is dat dan een grote teleurstelling of is dat zoiets van, dat je denkt, want er gaat ook veel geld in verloren dan denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan aan de andere kant denkt, oké, dit weten we. En we gaan weer door naar het volgende of zo. Werkt dat niet zo?
Ja. In het begin wel balen, want ik dacht, Ik dacht wel aan de ene kant, oh, als ik dit nou gevonden heb, hoe ga ik dit nu dan implementeren? Want dan moet er dan een nieuw model komen en vloeit het andere model er dan uit? En hoe matcht dit nou dan met het verhaal wat wij nu de hele tijd vertellen? Want we hebben nu dus een schoen met een hele gladde bovenkant, waarvan wij zeggen, nou, dit is het beste. Nou, dat mensen die zien dat ook denken, ja, dat is een hele gladde bovenkant. En precies dus al die overschoenen zijn in het wielrennen, hè? En als ik dan nu in één keer wat anders ga doen, dus ik ga daar zeg maar een soort relief op maken, dan matcht dat niet helemaal meer met het verhaal wat jij tot nu toe de hele tijd verteld hebt. Nee. En dat kan, hè? Je hebt gewoon voortschrijdend inzicht, hè? Ja. Dus de technologie gaat continu, leer je dingen, zijn dingen anders.
Nou, gelukkig zat je goed en blijft het gladde toch nog.
Nou ja, dat gaf wel een lekker gevoel. Dat ik denk van, nou, hoe kunnen we gelukkig gewoon doorgaan, zo we doorgaan. Ja. En hoe ik nu allerlei na te gaan denken van, nou, hoe moet ik het verhaal, marketingverhaal nu ombuigen?
Ja, nee, precies. Hans, heb jij nog vragen? Want ik denk dat we een aardig beeld hebben van wat Diederik doet en wat die, de triathlonwereld brengt met Karamotus. Heb jij nog vragen of?
Inderdaad, heel duidelijk verhaal. Ik zeg het, de resultaten zijn er, hè, als je naar Rico Bogen en naar Menno Koolhaas kijkt. Dus misschien, Tim ging weer eens Challenge Road doen, zeker, hè, volgend jaar. Tim op Kadomoto schoenen naar een PR op de 180 kilometer fietsen. Hè?
Ah, en mijn helm blijft sowieso op, hè, dus dan zit ik sowieso wel goed. Daar heb ik trouwens ook mijn snelste tijd mee gereden in Road, dus wat dat betreft.
Kijk, heel goed.
Alright, Diederik. Mogen we jou heel erg bedanken dat je even je verhaal hier kwam doen. Voor onze luisteraars denk ik goed om ook triathlon.nl in de gaten te houden. Je kunt daar al verschillende artikels over Karamotus vinden. Denk nu niet dat een soort reclamepraat is, want we mogen zoals altijd op triathlon.nl schrijven wat we willen. Dus ook als we niet tevreden zijn, vind je dat daar ook. Dus ga die artikels vooral lekker lezen. En de komende tijd verschijnen er regelmatig wat nieuwe artikels waarin we alle ontwikkelingen rondom Karamotus blijven volgen. Diederik, heel erg bedankt. En ik zou zeggen, we blijven jou volgen en tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Oké, hoi hoi.
Hey, tot ziens. Hoi hoi.
Alright Hans, gaan wij ondertussen door met het nieuws. Of wil je nog even doorpraten over Karamotus? Want ik moet je heel eerlijk zeggen, kijk, ik ben totaal niet technisch. Maar ik vind dit altijd wel interessant.
Ja, nee, maar ik vind het ook interessant. En zeker ook omdat het iets gaat het gaat over iets wat je niet elke dag ziet. Het is een andere schoen, het is een andere helm. En dat vind ik wel opvallend. En ik vond het overigens ook opvallend zijn uitspraak dat hij zei, ja, we gaan vol voor triathlon. En dan nog eens vooral gericht, denk ik, ook op de long distance. Dan merk je wel dat dit een product is wat je toch eens, ja, misschien toch eens moet over nadenken gewoon. Dus ik vind dat altijd wel interessant, dat soort ontwikkelingen in de sport. Ik denk dat triathlon ook een type sport is waarin je meer van dit soort innovaties ziet dan andere sporten. Eigenlijk gaf iedereen het zelf ook aan in het schaatsen. Is er niet zo heel veel innovatie, toch wordt elke keer weer gekeken van wat kan er, maar dat wordt ook vaak weer tegengehouden door reglementen en dergelijke. Dus nee, ik vond het wel interessant.
Wat denk ik ook iets is wat we met z'n allen niet moeten onderschatten, is dat het natuurlijk best wel speciaal is dat we, kijk, we leven in een wereld of eigenlijk in een sport waarin de ene innovatie naar de andere elkaar in rap tempo afwisselt, hè? Want er verandert echt veel en zeker in het fietsen, dat zei Diederik dat straks ook wel heel terecht, dat is natuurlijk meer dan zeker bij het zwemmen en oké, lopen heb je natuurlijk ook de carbonzolen die ineens een vogelvlucht maakten, maar goed, fietsen is heel veel op te verbeteren. Maar dat er zoveel geïnnoveerd wordt door een Nederlands bedrijf, wat eigenlijk al die topatleten nu dragen of willen dragen, ja, dat is toch wel iets waar we dan vanuit de Nederlandse gedachte best wel trots op mogen zijn, toch? Dat is echt wel speciaal.
Ja, daar ben ik mee eens. Yes.
Alright, nou gaan we naar iets anders wat Nederland ook bezighoudt. En ook België, want er is een datum, Hans. Er is een datum, hoor. 5 september.
Ja, er is een datum, maar er is nog geen wedstrijd, hè?
Nou, ik moet je ook heel eerlijk zeggen, die datum stond natuurlijk al ietsje langer in de evenementenkalender van Maastricht. Zeg ik het nu goed? Ja, nee, het jaarprogramma evenementen 2027, daar heb ik het over. En we hebben het dus over Ironman Maastricht. Nou, er was al begin dit jaar duidelijk geworden dat Ironman een handreiking had gemaakt naar de gemeente Maastricht. Om eens te vragen, te peilen of Ironman Maastricht terug kon komen op de kalender. Dat zou dan zijn vanaf volgend jaar, 2027 dus. Ja. Daarover werd toen een letter of intent getekend, oftewel eigenlijk een principeakkoord. Dat is iets totaal vrijblijvends, maar daarbij geven beide partijen wel met elkaar aan. We gaan kijken naar een mogelijkheid of die wedstrijd dus kan terugkeren op de kalender. Nou, dan wordt er gekeken naar organisatorische randvoorwaarden, beschikbare middelen, de economische maatschappelijke meerwaarde voor de stad, noem maar op. En nou blijkt dus dat in het jaarprogramma van de gemeente Maastricht is opgenomen dat de opbouw zou beginnen op 28 augustus volgend jaar. Dan op 3 september, vrijdag is dat, de eerste side events. Dan op zondag de hoofddag. Dus dan heb je dus of een middle distance of een long distance. Waarschijnlijk zal dat een middle distance zijn. Ja. En dan het jaar daarna zou dat dan een long distance kunnen worden. En dan op 8 september is de afbouw inmiddels weer klaar. En dan is er een mooi weekendje gekozen. Maar ja, dat moet ik ook zeggen, Hans. Het is allemaal nog niet zeker. Maar dan ga je hem in hetzelfde weekend doen als jullie grootste wedstrijd op steenworp afstand eigenlijk.
Ja, knokken. Ja, nee, en dat zijn ook de eerste reacties op het artikel. Iedereen gaat zeggen van, ja, maar hoe zit het dan met Kroke Heist? Laat ik er dan nog een extra gerucht ingooien, Tim, waar ik zelf ook al wel een paar weken achteraan aan het gaan ben, waar Ironman zelf ook nog niks over heeft gezegd. En voor mij natuurlijk af en toe een wat lastigere positie, want ik zet dan de pet van triathlon media en journalist op. Maar ik ben natuurlijk ook speaker voor Ironman, dus ik moet altijd met twee woorden spreken in dit soort gevallen. Maar ik heb het wel nagevraagd en ze hebben daar keurig op geantwoord van, ja, nee, daar is op dit moment geen sprake van. Maar het gerucht gaat wel en er wordt effectief op dit moment ook gekeken in Knokke Heist naar iemand die als, zeg maar, een soort eventmanager, parcoursmanager met de omliggende gemeente zou kunnen gaan praten om het fietsparcours vast te leggen. En als je dat dan optelt bij de geruchten die er gaan, dat in 2027 Maastricht een halve Ironman zou worden, een 70.3, en Knokke Heist een volledige, en dat we dan het jaar nadien in omgekeerde vorm zouden gaan, terug een 70.3 in Knokke Heist, en een volledige in Maastricht. Nu, dat heb ik dus niet gehoord van Ironman, dat wordt vooral in de wandelgangen gezegd, dus hoeveel er daarvan aan is, dat weet ik niet. Kan het ook dat we in hetzelfde weekend en in België en in Nederland een Ironman race gaan hebben? Lijkt mij langs de ene kant mogelijk, omdat sowieso gaan beide races, denk ik, op een recordtijd uitverkopen. Maar organisatorisch is dat natuurlijk ook nog wel een ding. En dan is het ook de vraag van onder welke organisatie gaat Ironman vallen, Ironman Maastricht vallen. Want Knokke Heist, dat is Ironman France op dit moment. Mm-hmm. Nu, die hebben ook al veel op de agenda staan. Dus ik kan me voorstellen van dat er mogelijk toch nog wordt geschoven met het tijdstip. Ik weet dat Knokke Heist had een overeenkomst met Ironman France met een window van 2 weken, waarbinnen ze kunnen organiseren. En dat had alles te maken omdat we natuurlijk een paar jaar terug nog in zee zwommen. En dan moeten de getijden meezitten. Dus dan zit je eigenlijk met die periode van 2 weken dat je op basis van de getijden kan kijken van oké, dan is het gunstig om in zee te zwemmen. Maar ondertussen zwemmen in sluis. Dus is ook dat niet echt meer aan de orde. En ja, ik vind het ook ergens mooi dat dat Maastricht terugkomt. Maar ik heb dan zoiets als dat op dezelfde datum als Knokke Heist is. En dan ook nog eens een week voor Almere, Tim. Mm. Dat zou ik toch wel jammer vinden. Want je zit dan met 2 heel aanlokkelijke wedstrijden waar mensen toch moeten gaan kiezen. Want je gaat niet alle 2 kunnen doen op die 2 weken tijd. Dus ik wil het eerst nog allemaal wel zien. Het belangrijkste wat ik ook in de wandelgangen heb vernomen is dat in Maastricht nog heel naastig wordt gezocht naar een parcours. Dat was het grote heikele punt bij de laatste organisatie. Dat is zelfs tot dagen voor de wedstrijd heeft dat geleid tot heel veel kritiek. En na de wedstrijd zelf bij de atleten. Ik weet niet of jij je dat nog herinnert, Tim?
Ja, zeker. Maar ik zit het allemaal aan te luisteren. En ik hoor dan eigenlijk vooral... ik wil me niet al te negatief uitlaten, maar eigenlijk hoor ik vooral onhandige datum dan, toch?
Ja, hè? Ja, dat lijkt mij dat nu is, ook op dat dit is moment. Het meer. Dus, ja.
En dan kunnen we er allerlei dingen bij halen. Maar dat is volgens mij een beetje wat overheerst. En ik begrijp ook nooit zo heel goed waarom Ironman dat doet. Want het lijkt een beetje op een soort agressieve vorm van concurrentie in de weg willen zitten. Terwijl ze dan dus nu ook hun eigen wedstrijden daarmee in de weg gaan zitten. Maar je dupeert eigenlijk maar 1 iemand. En dat zijn de atleten. En, ja. Want er is zoveel ruimte op een kalender. Tuurlijk, een kalender zit vol. Maar er is echt wel een andere datum te vinden. En dan weet je gewoon, dan ga je dus in hetzelfde weekend zitten als de grootste Belgische Ironman. En een week voor de grootste Nederlandse wedstrijd.
Ja.
Dat is ook voor je eigen wedstrijd, is dat te suf voor woorden, eerlijk gezegd.
Ja, en we zijn nu een maand, zeg maar, voor die datum van volgend jaar dan, op dit moment. Ik denk, als je nu naar de Maas gaat kijken, dat die meer groen dan blauw kleurt. Dus het risico ook nog eens op blauwallig in die periode is redelijk hoog. We hebben heel veel wedstrijden die vanuit het najaar naar het voorjaar zijn gegaan, net om blauwallig tegengegaan. Dus ook dat gaat zeker een rol spelen. Dus in hoeverre dat die datum die dus bij de gemeente blijkbaar voorzien is en al gepland staat, ook effectieve datum gaat worden, ik wil het nog zien.
Ik moet wel zeggen, ik hoop wel dat die wedstrijd er komt, Hans. Want ja. Het zou echt wel een verrijking zijn voor de Nederlandse en ook de Belgische kalender, denk ik. Het is altijd goed om zulke grote wedstrijden erbij te hebben die gewoon heel veel aantrekkingskracht hebben, ook op nieuwe sporters, hè, nieuwe mensen die misschien met triathlon in aanraking willen of hopen te komen. Alleen ik hoop wel inderdaad dat er nog wat gedaan wordt aan de datum. En ja, inderdaad, die vraag heb ik ook van, kloppen de geruchten dat het inderdaad eerst een halve wordt, 27, en dan op 28, in 28 een hele. En ik zou het wel een hele gekke ontwikkeling vinden als dat gaat rouleren, half heel met Knokken.
Ja, dat zou ik ook vreemd vinden. Dus in hoeverre dat daar iets van aan is, dat is nog maar de vraag. Zeg, er is niks bevestigd door Ironman. Alleen ja, weet je, ook voor ons zou het super vet zijn als we een volledige Ironman in België krijgen. Dus los van de datum en het rouleren, het zou wel vet zijn. Langs de andere kant...
Maar daar heb je Maastricht toch niet voor nodig?
Nee, inderdaad, klopt. Nee, maar helemaal mee eens.
Dus
maar
ik denk
dat ook met logistiek te maken heeft om weet je, hoeveel Ironmans kan je in dezelfde periode in Europa doen? Je ziet dat Ironman blijft groeien. Er komen gewoon wedstrijden bij. Dus ja, ik denk week na week bij wijze van spreken. Dus ja, we gaan het zien.
We gaan het zien. Het is in ieder geval weer even een groot nieuwtje wat toch in een nieuwsluwe periode naar buiten kwam. Want Hans, echt, de drukte is er nu niet, hè?
Nee. Internationaal viel het zeer goed mee. Dus ik was blij dat ik... en dan heb ik meteen op mijn bruggetje te pakken naar Wustwezel en Lommel dit weekend. Waren 2 zeer mooie edities. Wustwezel was de 20e keer een sterke peer bij Mark Hermans. Dus dat was sowieso al een feestje. Mooie wedstrijden gezien. En dan in Lommel daar de 36e keer al de kwart triathlon. En dan krijg je daar een podium met Jonathan Wajaf, die bijna helemaal terug is. Geweldige wedstrijd neergezet tegen Joran Driessen. Toch ook wel ja, de doorbraak triatleet van dit seizoen op internationaal vlak. 70.3 Algero gewonnen, zijn eerste Ironman Pro Series podium gepakt 2 weken geleden. En dan Sander Hemerijk nog mee op dat podium. Dus gewoon 3 Ironman Pro's die op het podium staan van een lokale wedstrijd. Ja, ik heb het een paar keer door de microfoon gezegd. Zeg, we moeten hiervan genieten als Belg zijnde, ja, ja. Dat we dit kunnen meemaken en dat die jongens nog bij ons komen racen. Dus ik was daar heel blij mee, want dan heb je geen internationale races nodig. Ze waren gewoon bij ons en ze hebben er een fantastische strijd van gemaakt.
Ja, dat is echt wel uniek, want dat, ook in Nederland zie je dat eigenlijk nou, bijna nooit. En jij zegt, hij is bijna weer helemaal terug, hè, Jonathan Wajaffe. Zeg je dat nou omdat hij dat zelf zegt? Of,
nee, hij zegt het vooral zelf niet. Dat is het.
Oké, nee, maar wat ik ermee bedoel, want ik heb het idee dat hij een beetje aangeeft van ik ben er nog niet, misschien bijna. Ik heb juist, als ik er zelf als buitenstaander naar kijk, dan zie ik hem dus dat soort mannen verslaan. En Joran Driessen, Belgisch kampioen onder andere. Hè, dan heb ik het idee, hij is gewoon helemaal terug eigenlijk.
Ja, ja. Nu, hij zei tegen mij van ja, ik heb in de voeten kunnen zwemmen. Ze hadden een mooi groepje op een paar seconden van Joran, die als eerste uit het water kwam. Het was een non-wetsuit zwem, dus ik had grotere verschillen verwacht. Maar hij zei net van ja, ik heb nog niet de kracht terug in de schouder om zelf meer tempo aan te geven in het zwemmen. Hij zei, en internationaal denk ik dat ik echt nog tekort ga komen. Als ik hem bezig zie, dan denk ik van, ça va wel, dat komt wel goed. Maar ja, Jojo die wil gewoon 100% top zijn en dus nog even wachten met internationale races. Dus hij zei ja, voorlopig even de laatste triathlon geweest. Hij gaat zijn leidersplaats in de duathlon-series verdedigen in België. En dan volle focus op 2K Powerman in Zofingen. En ik heb het door de microfoon gezegd, dit wordt de topfavoriet. En hij heeft dat niet ontkend. Dus ik denk dat hij er wel mee bezig is om Zofingen te winnen. En ik denk zelfs dat hij ertoe in staat is. Want als je hem ziet fietsen en vooral ziet lopen. Ze kwamen samen op de markt na de eerste ronde. Volgepakte markt, publiek rijden dik. Dikke sfeer. En Jojo die kijkt achteruit en die pakt een metertje op Joran. Joran die loopt dat gat terug bijna dicht. Dan versnelt hij opnieuw, pakt hij 2 meter. Joran loopt dat opnieuw dicht. En dan doet hij gewoon nog eens een versnelling en dan is hij weg. En dat is echt... En ik vroeg het hem ook van ja... Hoe zat dat met die timing van die versnellingen? Hij zei, ja, ik dacht, ik ga zoveel mogelijk proberen om van hem weg te geraken. En op een gegeven moment zal die wel kraken. Ja, dat gebeurde. En dat was echt wel mooi om te zien. Dus ja, Jojo, goed. Joran, ook goed. En dan, ja, de rest eigenlijk van het deelnemersveld ook was mooi. Bij de vrouwen Christine Verdonk, die met overschot won op Anne-Sophie Jamaar. Ja, het was echt een supermooie race.
Nou, tof. Doe jij... je Strava ook openbaar of niet? Want onze directeur van de Militaire Inlichtingendienst heeft hem gewoon op openbaar staan, Hans. Had ja. Het in ieder geval. Dat ja. Is ook wel weer bijzonder, hè?
Ja, ja, ja. Nee, weet je, het is een menselijke fout, hè? Dat we dat stellen, maar het is wel zeer menselijk om het te doen. Hij is niet de eerste, hoor, die dit doet. Hè. Er is nog die Franse atleet geweest die zijn looptraining op vliegdekschip in de buurt van de oorlogszone daar had gepost, waardoor dus de vijand eigenlijk al meekijken van, daar liggen ze. Dus ja, in deze Strava-periode, het gebeurt wel meer. Ik heb ook al wel vragen gehad, hoor, van mensen die een bepaalde functie uitoefenen binnen Defensie in België, en die dan vragen om bijvoorbeeld foto's of bepaalde verwijzingen in artikels te verwijderen. Ik ga er ook altijd op in als die vraag komt. Ik vind dat
gebeurt heel weinig. Maar dat snap ik allemaal wel. Maar het is natuurlijk wel een beetje... Kijk, want in Nederland is het ook zo dat er best wel recent zijn er ook, geloof ik, iets van 600 of 500 militairen of zo gesnapt. Maar dat is een beetje een groot woord. Maar die kwamen er dan ook achter dat hun Strava openbaar stond. En dat ze dus eigenlijk inzichtelijk maakten waar de kazernes en zo zitten. Maar dat vind ik nog wel iets anders dan dat je de directeur bent van de Militaire Inlichtingendienst. Dat is echt letterlijk het hoogste van het hoogste. En dat is ook nog iemand die in verschillende interviews heeft gezegd. Dat grote organisaties veel te naïef zijn als het gaat om privacygevoeligheid. Ja, en als je er dan op deze manier doorheen zakt, ja, dat is natuurlijk wel een beetje pijn.
Ja, het is wat lullig. Absoluut.
Ik heb wel al een goed nieuws voor je, Hans. Want jij had je heel eventjes kort zorgen gemaakt over Cassander Beaugrand. Hè? Al waren we natuurlijk al een beetje tot de conclusie gekomen dat ze waarschijnlijk toch wel die WTCS-titel wil gaan pakken. Ja. Maar nu is het hoge woord eruit, ze gaat ervoor. En ja, ze staat op de startlijst in, waar is het? Waihai, geloof ik. China in ieder geval. Was het nou, wat was het? Nou, je ziet het, ik heb me goed ingelezen.
Ja,
ik had het goed. Waihai. Ja. Dat betekent dat ze daarmee haar vierde wedstrijd van vier gaan doen. En dan zou ze ook zomaar in één keer al naar de eerste plaats kunnen doorstomen voordat dan straks die Grand Final in september plaatsvindt. Kijk, ze is gelijk ook de grootste favoriet, toch? Dat kunnen we wel zeggen, denk ik.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ik zeg het, ik ben blij dat ze de keuze gemaakt heeft. Dus,
3 uit 3 gewonnen, Hans. Dat is best wel fenomenaal eigenlijk.
Ja, dus en als je op dit moment ziet dat eigenlijk haar grootste concurrenten het zeer moeilijk heeft, Bev Potter, die op dit moment toch niet het niveau haalt van voorheen, ja, dan vrees ik voor grote dominantie nog van Cassander Beaugrand.
Ja. Nou, het was een rustig weekje. Heb jij nog een dingetje of niet?
Ja, absoluut. Absoluut. Nog een paar dingetjes. Eén, het WK voor universitairen was dit weekend in Nyon in Frankrijk. En daar heeft de Belgische aflossingsploeg zilver gepakt. Dus dat was best wel een mooi resultaat van onze universitaire hemmers, laat ik ze dan zomaar noemen. Maar vond ik best wel mooi. Want het is niet iets waar we altijd evenveel aandacht aan schenken, zo'n WK voor universitairen. Langs de andere kant stond ik vorige week met Kathleen Smet te babbelen, want haar zoon Ilio Kelpriva was er ook bij. En Kathleen zei ook, ja, voor mij is eigenlijk alles begonnen met dat WK voor universitairen. Waar ze toen met Mieke en met Lisbeth naartoe getrokken is. En dat was eigenlijk het begin van haar internationale carrière. Vanuit daar is ze richting die World Cups doorgegaan. Dus het blijft nog wel iets wat toch wel leeft onder triatleten. Dus dat de Belgen daar dan tweede worden op de mixed relay, ja, daar moeten we gewoon blij mee zijn. Voilà. Ja,
Nederland was ook weer goed, 13e.
Ja, dat was dan iets minder, maar ja, goed. Maar ik zeg het, dit is moeilijk. Hoe sterk kan je je ploeg maken met een aantal universitairen, dus met een aantal studenten? Ik denk dat wij in België op dat vlak op dit moment een zeer goede generatie hebben. En dat de sterkte is van dat we collectief wel mee kunnen, want in principe, ja, individueel hebben we ook niet meegedaan voor de medailles. Jasper de Vos, 16e. Ilio Kopriva, die was 18e. En dan bij de dames hadden we nog een 16e plaats voor Mitt Wittemans. En een 25e voor Nele de Kwa. Dus we zaten niet meteen mee voorin individueel. Wat Silke de Wolde overigens wel deed. Hè, want een 8e plek, dat was absoluut zeker niet slecht. Zeer goed gedaan van Silke. Maar ja, op de mixed team relay denk ik dat wij gewoon collectief met 4 atleten zaten die elkaar goed aanvoelden en daar een goed resultaat neerzetten. Maar het mooiste resultaat van dit weekend, zaterdag was er aan het stuurmeer van La Gileppe, de Xterra Ardennes, een lange afstand Xterra offroad triathlon, gewonnen door levende legende Seppe Odijn.
Ja.
Met kleine voorsprong overigens. Hij had een 25 seconden voor op Simon Schleger, een Duitser. En dan op plaats nummer 3, hou je vast, Greg van Avermaat.
Dus, ik zag het inderdaad.
Dat is wel opvallend. In best wel een mooi deelnemersveld dat hij daar de derde plek pakt op een cross triathlon. Wat dan denk ik voor hem ook een eerste is. Ik weet niet of dat hij hem op de mountainbike of op de gravelfiets heeft gereden. Heeft alleszins een snellere fietstijd dan Seppe Odijn.
Moet dat ook niet op een mountainbike, Hans? Ik denk niet dat
je
zo...
Je kan meedoen op de gravelfiets in deze wedstrijd. Specifiek in die wedstrijd. Dus
dat is wel apart inderdaad. Want normaal wordt daar toch wel een verschil in gemaakt.
Het is net ook om wat extra mensen aan te trekken die dan het graag met de gravelfiets proberen. Nu het parcours daar kennende, ik weet niet of je heel veel voordeel hebt aan de gravelfiets, maar goed, de echt geoefende graveler en zeker de mannen die uit het wielrennen komen, die gaan dat tegenspreken. Maar ik denk dat de gemiddelde triatleet liever met de mountainbike voor de technische afdalingen gaat. Overigens, Nederlandse winst daar op de lange afstand. Lieke van Zeelst, vond ik wel een opvallende, want Annemarie Rustenburg, die was 2e. En die ken ik wel zeer goed. Die doet vaak wedstrijden in België. Maar Lieke van Zeelst, dat vond ik dan wel een verrassende. Die werd ook nog eens 15e overal. Dus,
Nou, ik moet wel zeggen, Xterra leeft natuurlijk heel erg bij een specifieke groep. Maar mm-hmm. ik heb het idee dat dat een paar jaar geleden groter was dan nu. Heb jij dat ook?
Ja. Ja, dat is wel. Ik heb de indruk dat net door heel hard in te zetten op hun World Tour en op die World Cups, ja. dat ze zowat een aantal van hun Europese wedstrijden zijn een beetje een niveautje gezakt. En dan krijg je daar niet meer de absolute top aan de start. En dan sneeuwt het wat onder. En wij zitten niet altijd te wachten op een World Cup verslag vanuit Lima of een andere Zuid-Amerikaanse stad. Waar ze dan zitten en waar dan hooguit één Belg of zoiets aan de start staat. Dus ik denk dat af en toe wel wat tegen hen werkt. Langs de andere kant, ja, als het voor hun werkt, het ziet er allemaal spectaculair uit. Dan moeten ze dat vooral blijven doen. Ze blijven wel zeer goed de media op de hoogte brengen, dat moet ik wel zeggen. Dus,
ja, zeker. Er is volgens mij geen organisatie die zulke uitgebreide persberichten stuurt. Alhoewel, en trouwens ook previews de dagen voor de wedstrijd. Maar ik moet zeggen, ik vind het soms een beetje te, eerlijk gezegd. Want het is zoveel dat ik denk van, nou, ik ga dit echt niet allemaal lezen, eerlijk gezegd.
Nee, klopt, inderdaad. Dus, en dan had ik nog een allerlaatste dingetje, Tim. Want vorige week was ik het aan het einde van de aflevering vergeten. Ik heb het artikel nog wel gebracht, maar ere wie ere toekomt. De Belgen die een zwart t-shirt hebben behaald op de Norseman. Drie van de vijf zijn daarin geslaagd. Céline Bastiens, derde Belgische vrouw ooit. Eerste Franstalige die de goudstad op haalt. Overigens ook nog knap van Camille Etienne, die tweede werd aan de witte finish. En Kat Berks, die daar zesde werd. En dan Arnaud Dupont, die heeft ook een zwarte t-shirt behaald, net zoals Bertrand Laurent. Dus bij deze toch nog even een aanvulling van wat ik vorige week nog even vergeten was. En wat ik toen niet voorbereid had, maar deze keer wel.
Kijk, top Jans. En wat is Kamp Berks? Is dat hetzelfde als bij ons Kamp van Koningsbrug?
Nee, Kat Berks, dat is de naam van de triatleten.
Oh, ik dacht dat je zei, ze heeft Kamp Bergs, ze is 60 geworden bij Kamp Bergs. Nee, oké. Okay.
Nee. Kat Bergs is ook een van de vijf, okay. De vijf Belgen die daar meededen. Voilà, dat was hem voor mij. Tenzij dat we nog iets over Alpe d'Huez moeten roepen. Maar misschien wel. Ja. Want ik heb daar wel wat mensen over bezig gehoord. Want natuurlijk, de long distance was na onze vorige uitzending. Alane Siffert, we hebben het er al vaak over gehad, Tim. Maar ik heb nu toch ook wel weer wat mensen tegengekomen dit weekend die ook tegen mij zeiden van, heb je die beelden gezien? Ik zeg, ja, ik heb het gezien. Ja. Het is onvoorstelbaar hoe die Alpe d'Huez 21 bochten in de handlebars omhoog rijdt, Tim.
Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, want ik las het in jouw verslag terug dat jij daar ook nog even de focus op had gelegd. Ik heb het dit jaar niet gedaan. En ik snap dat je het doet. Maar ik moet ook zeggen, hoe lang ga jij dan in dit geval? Maar ik kan ook zeggen, weet je wel, want ik heb het de vorige keer ook nog gedaan. Maar hoe lang gaan we hier nog de focus op leggen? Want inmiddels weten we het wel, toch, dat ze dat doet?
Ja, we weten dat ze het doet. Maar ik vind, op Alpe d'Huez, ja, weet je, ze zit zelfs eigenlijk aan de danseuse op de pedalen, maar
ja, het is
constant
echt bizar,
in die handlebars. Het is echt bizar om te zien. En we zagen het ook al in andere wedstrijden, maar ik vond nu die beelden en ja, het blijft wel opvallend. Ik heb ook nog een podcast met haar zitten luisteren vorige week tijdens mijn vakantie. En daarin verklaarde ze zelf ook van dat ze vaak in Zwitserland in de bergen traint, met een trainingsgroepje. En dat de dames die daar met de gewone koersfiets racen, als zij uit de handlebars gaat en dus gewoon haar haar handvatten, zeg maar, naast de handlebars vasthoudt, dat ze dan altijd wat meters verliest op de dames voor haar. En dat daarom de keuze is van, ik blijf gewoon in de handlebars liggen, want dan kan ik gewoon met dat groepje mee tijdens het klimmen. Ja, ik vind het bijzonder. Ik vind het echt bijzonder.
Ja, het is ook echt bijzonder. Maar het is meer van, wat ik bedoel, de vraag van, kijk, we weten nu dat ze het doet. En ja, het is bijzonder. Alleen in haar geval is het dus niet zo bijzonder meer. Want ze doet, dit is
ja,
gewoon
ze doet
haar
eigenlijk altijd. Ja,
ja? Ja, voilà. Ja, dat is echt apart, is dat. Ja.
Ja. En het ben benieuwd of er nog gaan zijn die deze trend gaan volgen.
ik denk niet dat er veel zijn in ieder geval,
nee,
toch?
Nee, inderdaad.
Alright. Het werd geen Oranjeberg dit keer, Hans. We hadden niet echt heel veel Nederlandse successen. We hadden natuurlijk Wout Driever die dan tweede werd op die duathlon. Maar op de triathlons bleef de Nederlandse successen helaas uit.
Nee, klopt. En ook naar de Belgen toe. We hadden nog Emmanuel Jean, die tweede is geworden op de kwart triathlon.
Ja.
Voor de rest was het... je merkt wel, want dat was ook een vaststelling, Alexandra Tondeur, die werd zesde, maar die zei, ja, ik had mijn beste tijd ooit op de Alp. En ik word maar zesde. En ze zei dus, het niveau van de dames voor mij is gewoon keihard gestegen. En ja. Je merkt ook wel dat de absolute toppers komen toch ook wel graag richting Alpe d'Huez. We hadden nog wel Dries Matthijs en Tom Vaalden ook in de top 10. Maar ja, de verschillen waren wel groot met een Thomas Steger, met een Emile Blondel-Hermain. Dus het is wel een race die een paar sterke atleten trekt tegenwoordig. Dus ik denk dat het moeilijker en moeilijker wordt om daar vooraan mee te spelen.
All right. Nou Hans, zijn we er doorheen? Ja.
Yes.
Wat was dat voor een aparte reactie?
Ja, nee, ja, ik ben blij dat ik weer even kan zwijgen. Mijn stem kan.
Ja, ik wilde net zeggen, je klonk bijna opgelucht.
Nee.
All right, dan zijn we volgende week terug. Ik ga jou lekker je stemmetje inderdaad laten sparen. Volgende week ook weer wat meer wedstrijden, want we gaan nu natuurlijk wel echt dat najaar geweld weer in.
Ja, en de laatste dance voor de kwalificaties van Kona, Ironman Kalmar.
Kalmar,
ja. Die gaat onder het vergrootglas bij ons.
Ja, wij slecht nieuws. Helene Moes geblesseerd. Ik denk niet dat zij per se het doel had daar om zich daar te kwalificeren, maar zou wel in Kalmar van start gaan. Is er helaas niet bij, want heeft een vervelende blessure opgelopen. Hoopt Ironman Wales nog te halen die in hetzelfde weekend als Almere valt. Ik geloof een dagje later, dus 13 september. Maar nou ja, spoedig herstel aan Helene ook gewenst. En,
ja, en ik reken daarop Sten Goedstouwers, want die heeft niet meegedaan zaterdag in Wustwezel, maar die stond daar wel achter de toog mee te tappen. Dus die heeft uiteindelijk geen pintje voor mij getapt, overigens, geloof ik. Ik heb het twee keer gevraagd en heeft het overgelaten aan experts, maar hij heeft het best gedaan. Dus de Sten is klaar voor Kalmar.
All right, nou, we gaan volgende week met elkaar spreken wat er daar in Kalmar gebeurde en wat er ook op de alle andere wedstrijden nog voorbij is gekomen. Dus ik zou zeggen, tot dan.
Tot dan.